De eerste die is gelijk al in beeld. Ik wou u gaan vragen, heeft u een goede vakantie gehad? Ja? Ja, ja, het is allemaal weer begonnen, hè? Dus ik denk dat de meeste, een aantal van u zullen op vakantie zijn geweest. Nou, ik ben met Ineke samen naar Schiermonnikoog geweest. Als je rust en ruimte zoekt, als je daarvan houdt, dan is dat een aanrader. En je kunt een geweldige strandwandeling maken. En op een van die strandwandelingen kwam ik in 5 minuten tijd kwamen we 2 keer een aangespoeld beest tegen. Nou, en het eerste aangespoelde beest is al gelijk al in beeld gebracht. We kwamen een kwal tegen en dat was dus geen kwalletje, maar dat was dus echt een kwal. Dat was een joegel. Hij lag op zijn kop met zijn roze poten zo bungelend in de lucht. En mijn vrouw vroeg of ik hem even wilde omdraaien. Nou, ik dacht het niet. Ik denk, laat me lekker liggen. Hij mag naar de volgende dia, Harry. Hij blijft even steken, denk ik. Ja, nou ja, we zien nu allemaal. Ja, dat is ook mooi, maar dat was geen. Dat is echt heel wat anders. Ja, kijk. Dat bedoelde ik. Dit was even een close-up. Nou, of ik die dan wilde omdraaien. Nou, ik zei tegen Ineke, ik laat hem lekker liggen. Want ik moest er niet aan denken dat hij dus straks aan mijn arm of zo zou blijven kleven. En liever niet. Vervolgens gingen we verder met de wandeling. En 5 minuten later kwamen wij op het strand een heel lief klein zeehondje tegen. Ja, ook op de foto gezet. En er waren heel veel mensen omheen. En er was een soort algemeen iets van die willen we helpen, hè, dat zeehondje. Want ja, het is aangestrand. En mensen hadden de politie gebeld. Ik had het nog als tip. Nee, dat komt straks. Mensen hadden de politie gebeld. En binnen 5 minuten kwam de politie eraan. Uitgerukt om vanwege een gestrande zeehond op het strand. En ik dacht nog eventjes. Jan Hofman is er niet. Want ik dacht anders. Als je je pensioen wil halen, Jan, dacht ik. Dan kun je nog uitrukken voor dat hoogtepunt van de dag. Voor een aangespoelde zeehond. Maar goed, iedereen was dus toen de politie er helemaal aankwam, waren de mensen dan van, ja, wat kunnen we doen? Hoe krijgen we hem weer terug het water in? En de politie zei, niks doen. Nou, dat vonden de mensen heel frustrerend, maar ze zeiden, ja, zo'n beestje moet uit zichzelf teruggaan. Als je hem aanraakt, dan ruikt hij naar mensen en dan wordt hij verstoten door zijn eigen groep. En bovendien, hij kan lelijk bijten, je moet van hem afblijven. Als hij gezond is, dan gaat hij vanzelf wel weer terug. En eenmaal verder doorlopend op het strand, dacht ik daar nog wat over na. Dat is raar eigenlijk, hè? Het zijn 2 aangespoelde beesten. Ze liggen alle 2 eigenlijk een beetje dat je denkt van dit gaat niet goed. En bij de ene lopen we er met een grote boog omheen. En bij de ander denken we, oh, moeten we helpen. Ja. Ik kwam terug, dacht ik voor me, want ik was op het Schiermonnikoog ook met mijn kleinkinderen. Dus ik denk, nou, dan ga ik op zoek naar een knuffelkwal. Ja, die was dus niet te koop, maar zeehondjes, die waren er volop, dus. En ik dacht, wat is dat? Dat wij als. Dat er mensen zijn, daar zijn we dan betrokken bij, die vinden we aardig en die willen we allemaal helpen. En er zijn mensen en dan. Daar lopen de mensen omheen. Dan denk ik, dat zou niet mogen bestaan. En toch kom je tegen in de samenleving. En ik dacht, nou, uit Bijbelse tijden, melaatsheid. En dat mensen dan moesten roepen, dat komen melaatsen aan en dan ging je er met een grote boog omheen. En ik snap het wel, want je was bang voor besmetting. Maar daarom was het zo bijzonder, het werk van moeder Teresa, dat ze mensen zag in de eerste plaats. En dat maakte het verschil. Hoe gaan wij om met de zieken, met de armen in de samenleving? Hoe gaat Jezus, hoe gaat God om met de zieken in de samenleving? Dat is een thema wat het afgelopen jaar mij heel veel heeft bezig gehouden. Dat heb ik niet alleen gedaan. Ik heb een klankbordgroep om me heen geformeerd met John de Leeuw, Die is denk ik bij een aantal hier ook wel bekend. Samen met Piet Paschier en met Hedwig Rijsterberg, dat is een jonge arts. En met z'n vieren hebben we een jaar lang vanuit Gods woord zijn we bezig gegaan met het thema. Wat doet God met de ziekte van mensen? Nou, de aanleiding daarvan is uiteindelijk heb ik een boekje geschreven. Hebben we dus met z'n vieren geschreven. En ik dacht, nou, Martien, zal ik die aan jou geven na afloop van de dienst? Dan heb ik daar misschien ook in de pastoraat in de gemeente iets aan over het thema ziekte en gebed. En in dat lezen, in die zoektocht in de Bijbel, was er één tekst die mij op dat moment voor het eerst tot mij kwam. Die had ik eigenlijk nooit zo bewust gelezen en die heeft me heel erg bezig gehouden. En ik ga een deel ervan, het eerste deel, lezen met u vanmorgen. En dat is Psalm 41. Er staat dan boven een psalm van David. Ik lees de eerste 5 versen. Gelukkig wie zorgt voor de armen. In kwade dagen zal de Heer hem uitkomst geven. De Heer zal hem beschermen en in leven houden. Men prijst hem gelukkig in het hele land. Lever hem niet uit aan zijn vijanden. Op zijn ziekbed zal de Heer hem tot steun zijn. Hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede. Ik zeg, Heer, wees mij genadig, genees mij. Ik heb tegen u gezond. En ik vond dat heel apart, want in de eerste versen spreekt David in algemene zin. En dan ineens in vers 5 blijkt dat hij zelf ziek is. Dat het ook om hem zelf gaat en dan roept hij het uit. Heer, genees mij, want ik ben ziek. En dat doen wij, als we ziek zijn, bid je zo. Je hoopt op genezing, wie doet dat nou niet? Daarna nog in de psalm gaat David beschrijven over ziekenbezoek dat dan bij hem langskomt. En nou, daar zitten dus mensen, die komen dan op bezoek en die roepen ach en wee. En als ze buiten zijn, dan zeggen ze, nou, ik weet niet hoe lang het nog duurt met de koning, het is tijd voor een nieuwe. Nou, op zulk ziekenbezoek zit David dus niet te wachten, maar hij zegt, daar wil ik niet mijn pijlen op richten. Hij doet iets anders. In die periode van ziek zijn komt hij tot een stukje zelfonderzoek. Hoe sta ik nu eigenlijk in het leven? Hij wordt als het ware stilgezet. David die linkt, zo lees ik in vers 5, linkt zijn ziek zijn aan de mogelijkheid van een begane zonde. Nou, dat is iets dat is vandaag de dag in de evangelische wereld hebben we dat volledig losgekoppeld. En ik ga ook zeker niet zeggen dat ziek zijn iets te maken moet hebben met zonde. Aan de andere kant, we hebben het zodanig losgekoppeld dat we het ons bijna niet eens meer afvragen. Dat is misschien wel jammer. In ieder geval, David wordt stilgezet. Gaat nadenken, wat is er nou toch gebeurd? Hoe sta ik in het leven? Hij neemt zijn eigen leven onder de loep. Heb ik ergens fouten gemaakt? En vanuit dat denken komt hij tot de conclusie. Heb ik genoeg zorg gehad voor de kwetsbaren van mijn koninkrijk? Heb ik de armen in mijn eigen land wel genoeg bescherming geboden? Is God misschien wel teleurgesteld in mij als koning? Omdat ik alleen maar bezig was met het succes van mijn rijk. Hij vraagt het zich af. En de tweede link die er is tussen zijn ziekte is het woord genade. Want hoe we dan maar tegen ziekte aankijken, één ding. We kunnen niet doen alsof we recht hebben op genezing. Bij David is er een besef, God is de schepper van het leven. En als er herstel is van het leven of in het leven, dan is dat een genade van God. En dan ben ik daar dankbaar voor. Maar ik was vooral gefocust op vers 4. Wat daarvoor gebeurt. Daar staat, op zijn ziekbed zal de Heer hem tot steun zijn. hoe lang hij ook ziek ligt, God keert zijn lot ten goede. Ziekte kan dus duren, blijkbaar. Langer dan je lief is. We vragen om genezing. Eigenlijk bedoelen we het een beetje graag, een beetje snel. En David die komt tot de ontdekking. Ik moet een tijdje in bed bivakkeren. Ik moet uitzieken. Maar hij is niet wanhopig. Hij heeft het vaste vertrouwen dat de Heer hem tot steun zal zijn. U keert mijn lot ten goede. Dat is zijn vaste vertrouwen. God zal op de een of andere manier iets gaan doen, een verandering brengen. En ik zie ernaar uit wat het zal zijn. Het is een overtuiging. En dat heeft mij het afgelopen jaar zo aan het denken gezet. Hoe duiden wij in een periode van ziekte, hoe duiden wij dat? Hebben wij dan iets van, daar moeten we zo snel mogelijk mee afrekenen? Want gezondheid is een zegen, toch? Dus we slikken allemaal vitamine en mineralen en we drinken gezondheidsdrankjes. En zelfs de boter op ons brood moet voldoen aan ons gezondheidsideaal. En het is allemaal geweldig. En ja, ik hoop ook jarenlang gezond te blijven. En mijn vrouw zegt, dan moet je meer bewegen en dan moet je wat gezonder eten. En ze heeft helemaal gelijk. Maar wat als het nou toch allemaal anders loopt? Als er ziekte is en het duurt voort, kunnen we dan nog leven als mensen met het besef dat we in een tijdelijke woning zitten? Kunnen we dealen met de open uitkomst als we in gebed gaan tot God? Of schrijven we God een recept voor? Graag genezing binnen 3 dagen. Durven we als mens een slag dieper te gaan? Durven we net als David een proces van bezinning aan te gaan. Met een open mind. Heer, wat wilt u mij nu leren? De eerste vraag van David, weet je, is natuurlijk gericht op genezing. Laat ik eerlijk zijn, zou ik ook doen. Maar er is ook een openheid voor een leerproces. Hij wordt stilgezet. En wat gaat hij hier doen? Ik denk aan de gesprekken die ik heb gehad met mensen voorafgaand aan een ziekenzalving. Ik weet niet of u dat al in Tiel alles hebt meegemaakt. Ik hoor je ja knikken. Als je dan zo'n gesprek hebt en je leest dan uit Jacobus 5, dat is dan een situatie waarin als er ziekte is, dan mag je naar de oudsten gaan. En dan mag je zeggen, heer, oudsten, ik ben ziek, wilt u samen met me bidden? Dan lees je dat wat er dan mee gebeurt. En dan staat er aan het eind Jacobus 5, vers 16. Beken elkaar uw zonde, bid voor elkaar. Bid voor elkaar. En dan zult u genezen, want het gebed van de rechtvaardige is krachtig. En het mist zijn uitwerking niet. En daar zit datzelfde spanningsveld in. Ze gaan met elkaar, ga je bidden om genezing. En er staat vervolgens, en het mist zijn uitwerking niet. Ja, wat is die uitwerking dan? Dat is open. Dat weet ik niet precies. Te vaak, te makkelijk wordt er in de evangelische wereld gezegd dat God wel genezing zal geven. En te veel mensen heb ik ontmoet die daarom juist hun geloof hebben verloren. Want God genas een dierbare niet. David die leert door de ziekte heen. Maar hij houdt zich vast aan die ene gedachte, wat er ook gaat gebeuren, God keert mijn lot ten goede. En dat is geen gebrek aan geloof, maar dat is juist groot geloof in een tijd van gebrek. En dan denk ik, en wat leert Jezus? Er is heel veel gaande als het gaat om ziekte en Jezus. Allemaal prachtige genezingsverhalen. Maar ik neem u nu mee naar Matteüs 11, vers 28. Kom naar mij, zegt Jezus. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt zijn, onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En wat mij dan opvalt is dat Jezus hier niet zegt, als je nou christen bent, dan wordt het nooit lastig, dan ben je nooit moe, dan ga je altijd dansen door het leven. Dat zegt Jezus niet. Jezus weet dat als er werkdruk is, of als er spanning is op je werk, of als er spanning is in de familie en het raakt je. Of je nou christen bent of niet. En dat doet wat met je. Dat maakt niks uit. Maar, wil Jezus dan zeggen, je hoeft je daar niet in te verliezen in zo'n omstandigheid. Kijk, als het aan een werkgever ligt, ja, die zegt dan van ik kom op ziekenbezoek, maar eigenlijk wil hij zeggen ik wil kijken of je zo snel mogelijk weer in dat werkproces kan deelnemen. Ja, dus dan, ja, u bent gestrest. Ja, nou, dan moeten we het zo snel mogelijk. Ja, alsof dat dan werkt, weet je wel. Ik ben gestrest, zo snel mogelijk. Herman Finkers, die had dan een heel aardig grapje over dat dan zo'n werkgever, die komt dan bij zo'n werknemer op bezoek die een burn-out heeft. En dan hoort hij zo dat verhaal en dan zegt hij, nou, kalm aan een beetje. Kalm aan, ja. En rap een beetje. Ja. Maar het verschil, wat Jezus hier zegt, is dat hij zegt, kom bij mij, ik wil je rust geven. Verlies je niet in die omstandigheden waar je in terecht bent gekomen, maar leer van het leven en leer dat samen met mij. Dat is de uitdaging die Jezus meegeeft. Als je die slag dieper durft te gaan, beseffen we dat Jezus, net als God de Vader, niet ons vrolijk en gezond 2016. Weet je wel, dat krijgen we op de deurmat of tegenwoordig via de mailbox of in een app krijg je dat met de jaarwisseling. God geeft geen garantie voor een vrolijk en gezond 2016. Maar hij leert ons wel dat als het moeilijk is, dat we bij hem terecht kunnen. Dat we naar hem toe mogen gaan. Dat hij ons daar niet alleen in laat. Hij ziet je en hij draagt je ergens doorheen. Want hij heeft voor iedere mens een rol weggelegd. Elk leven is bedoeld. David die zag door zijn periode met ziekte dat hij de kwetsbaren in zijn rijk had verwaarloosd. Dat was wat hij moest leren. En hij wilde zijn pijlen niet langer richten op de vijanden. Hij wilde zorg gaan bieden aan de mensen die het echt nodig hebben. David ontdekt, ik moet veel meer leven in de nabijheid van God. Dat is van belang. Dat was zijn diepere ontdekking. Dus even verderop in Psalm 41 zegt hij, Heer, toon mij uw genade en laat mij opstaan. En dat heeft een andere lading, een diepere lading dan, Heer, genees me en graag zo snel mogelijk. Niet alles moet zo snel mogelijk verholpen. Maar dingen mogen uitwerken ten goede. Die lieve kleine gestrande zeehond, die moet niet naar het water geduwd. Het is zijn noodzakelijke levensles. Wat leren wij als God ons in een periode stilzet? Ik ben blij, persoonlijk ben ik blij dat Jezus niet alleen maar gekomen is voor succesvolle zakenmensen. En dat de boodschap van het evangelie niet iets is van welvaart en welzijn. Met een garantie erbij. En laat je ook niet meeslepen als er sprekers komen, als je naar conferenties gaat en mensen zeggen dat je fantastische welvaart en welzijn kunt ontvangen, gelieve nu een ruime collecte in het zakje te doen. Want zo komen we het wel tegen in de wereld. De Heer is een andere weg gegaan. De weg, de moeizame weg naar het kruis. Maar we weten, daar eindigt het toch niet. Hij is opgestaan. Jezus kon niet weggaan omdat hij dat rotsvaste vertrouwen heeft. God keert ook dit lot ten goede. Dat is bepalend. Ter afsluiting lees ik met jullie uit Jesaja 53. Even stoppen. Wie kan geloven wat wij gehoord hebben? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht door mensen, gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. Veracht door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg. Die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen bracht ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. En hij deed zijn mond niet open als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. Als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land van de levenden. Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij de misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht gedaan. Nooit bedriegelijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht. En hij werd met kennis verzadigd. Profeet Jesaja schrijft deze woorden. Voor het leven van Jezus, maar het gaat over het leven van Jezus. Je wordt hierin aangekondigd. En als je dan beseft dat je als mens, je mag kijken naar Jezus en je weet hoe Jezus zijn weg is gegaan. Maar dan weet je ook, daar eindigde het niet. Het eindigt bij de opstanding. God had een plan met Jezus. En dan mag je zo ook naar deze tekst kijken. En dan denk je van, joh, wat gebeurt er allemaal in mijn leven? Of wat gebeurt er in het leven van iemand die mij dierbaar is, waar nu de klappen vallen? En dan is dit het woord er aan het eind. Maar, aan het eind van die tunnel, daar zal licht zijn. Als je op het pad van God blijft, daar zal licht zijn. En in zo'n periode mag je meer en meer de kennis van God ontvangen. Zo'n periode kan een periode van groei zijn. God keert altijd ons lot ten goede als wij ons keren